We gaan een stukje lezen uit de brief aan de Hebreeën. We gaan dat bijzondere Bijbelboek afsluiten vanavond. Ik weet niet of u het allemaal volgt, of u het precies meekrijgt. Maar we hebben een soort serie gehad met de brief aan de Hebreeën als onderwerp. En dat kwam niet helemaal rond voor de vakantietijd. En we nemen dus nu de afrondende stukjes. Hebreeën 12, een klein stukje, en 13. Ook iets daaruit. Ik begin bij vers 14 van hoofdstuk 12. Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Zie daarbij toe dat niemand verachtere van de genade van God en dat er geen bittere wortel opschieten en verwarring stichten. En daardoor zeer velen zouden besmet worden. 18. Want gij zijt niet genaderd tot een tastbaar en brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind, tot het geklank van een bazuin en tot het geluid van een stem, bij het horen waarvan zij verzochten dat niet verder tot hen gesproken werd, want ze konden dit bevel niet dragen. Dan iets verderop. 22. Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizend tallen van engelen, en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen, die de volleinding bereikt hebben, en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel. Ziet dan toe dat gij hem, hoofdletter, die spreekt, niet afwijst. Hoofdstuk 13, vers 6. Daarom kunnen we met vrijmoedigheid zeggen: de Heere is mij een helper, ik zal niet vrezen, wat zou een mens mij doen? Houd uw voorgangers in gedachtenis die het woord Gods tot u hebben gesproken, en let op het einde van hun wandel en volgt hun geloof na. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Laat u niet meeslepen door allerlei vreemde leerlingen, want het is goed dat het hart zijn vastheid vindt in genade, niet in spijzen. Wie het hierin zochten, hebben er geen baat bij gevonden. Wij hebben een altaar waarvan zij die de dienst voor de tabernakel verrichten, niet mogen eten. Want voor de dieren waarvan het bloed als zondoffer door de hoge priester in het heiligdom werd gebracht, werd het lichaam buiten de legerplaats verbrand. Daarom heeft ook Jezus ten einde zijn volk door zijn eigen bloed te heiligen buiten de poort geleden. Laten we derhalve tot hem uitgaan, buiten de legerplaats en zijn smaad dragen. Want we hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Laten we dan door hem goden voortdurend een lofoffer brengen, namelijk de vrucht onze lippen, die zijn naam belijden. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want in zulke offers heeft God een welgevallen. Dan vers 20. De God nu van de vrede, die onze Heer Jezus, de grote herder van de schapen, door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de doden, bevestige u in alle goed om zijn wil te doen. Terwijl hij aan ons doet wat in zijn ogen wel behagelijk is, door Jezus Christus, hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. De brief aan de Hebreeën. Een brief gericht aan gelovigen uit de Joden. Ze hebben de Heer Jezus leren kennen en ze hebben hem ook echt willen dienen. Maar ze kwamen gelijk onder druk te staan, omdat hun familie daar heel anders in stond. En het is nu nog zo, als je een gelovige Jood vraagt, hoe gaat het met je vader en je moeder, dan hoor je heel vaak, ja, zij hebben mij voor dood verklaard. Ze willen me niet meer. Zij willen niet een zoon of een dochter die christen is. Je wordt onterfd, je wordt uit de familie gestoten, je wordt geminacht en men wil in feite niet dat je bestaat. Dat is direct al zo geweest vanaf het begin van de gemeenteperiode. Denk maar aan Paulus, toen nog Saulus, die vervolgde en die mensen martelde, mensen zelfs tot de dood liet veroordelen. Denk maar aan Stefanus, die de stenen om zijn oren kreeg, letterlijk en figuurlijk. En die op alle mogelijke manieren de pijn heeft ervaren van een christen te zijn. Dat was zo. Dat is de achtergrond van deze brief. En het gevaar voor gelovigen uit de Joden was dat ze weer een beetje mee gingen doen. Om de druk te ontlopen. Een soort concessie doen. Of misschien wel niks zeggen. Het hoofd in de schoot gooien. Het gevaar was dat zij terugkeerden naar Jeruzalem. En weer opnieuw mee gingen doen met alle festiviteiten die daar plaatsvonden. Alle diensten die daar gehouden werden, zou dan ook voor hen een dienst kunnen zijn. En deze brief is een waarschuwing, doe dit niet. Want je gaat de Zoon van God opnieuw kruisigen. En dat gaat heel diep, heel ver. Stel dat je weer mee gaat doen met al die mensen in Jeruzalem. Stel dat je meefeest daar in de tempel die er toen nog was. Dan ga je toch staan bij hen die net gezegd hebben, kruisigen, kruisigen. We willen niet dat hij koning over ons is. Dan ga je toch de Heer Jezus opnieuw kruisigen. Dat is de taal van Hebreeën 6. En dat is ook de taal van Hebreeën 10. Maar de familie dan? En de familiebetrekkingen dan? Ja, dat is inderdaad moeilijk. Dat is heel zwaar. We hebben het soms makkelijk, als je tot geloof komt, vinden mensen je misschien wel vreemd, maar ja, dan houdt het ook een beetje op. Maar u weet dat er vandaag ook mensen zijn die, als ze de Heer Jezus leren kennen, ook uitgestoten worden. Soms zelfs in de hele zware hoek, maar ook zeker als je als Mohammedaan, als islamiet, de Heer Jezus leert kennen. Al die dingen liggen hier als een soort achtergrond om die brief te begrijpen. En in hoofdstuk 11 wordt gezegd, kijk maar eens wat er met al die geloofshelden is gebeurd. Sommigen zijn in stukken gezaagd, anderen zijn verworpen, weer anderen zijn gestenigd en die zijn gedood en die zijn vervolgd. Met andere woorden, eigenlijk is het niet nieuw, het is een voortzetting van wat er altijd al was. En zij stonden ervoor, zij bleven staan, ze hebben niet een soort beweging gekend van terugkeer naar de oude situatie. Hebreeën 12 begint dan ook, richt je aandacht dan maar op zulke grote wolk van getuigen rondom ons. Met andere woorden, die mensen die zijn in dezelfde situatie geweest en ze bleven overeind. Voor ons is dit een beetje vreemd, maar voor iedereen die ooit vervolging of miskenning heeft meegemaakt, die een soort uitstoot uit de familie of uit de society heeft meegemaakt, voor iedereen is dit heel herkenbaar. Richt, heft dan de slappe handen op en strekt de knikkende knieën en maakt een rechtspoor met uw voeten. Dat was hoofdstuk 12, vers 12. Ik heb het niet gelezen, maar die knikkende knieën, dat beangst zijn, dat bang zijn voor, dat moet je dan toch zien los te laten. Jaagt naar vrede met allen en naar heiliging. Een tekst uit Hebreeën 12 die heel vaak geciteerd wordt. Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zien zal. Als je die tekst zomaar lanceert, ja, dan betekent het, ik moet als het kan in vrede leven met mijn omgeving en de heiliging. En er zijn heiligingsbewegingen die dan ook nog precies voorschrijven hoe dat dan moet. Soms in kleren, soms in huisraad, soms in politieke kleur, soms in een aantal andere dingen. Nou, Je kent het wel, lijstjes. Staat dat hier? Nee, dat staat hier niet. Zij, de gelovigen uit de Joden, moesten toch streven naar vrede met allen. Ook al werden ze uitgespuwd, ook al werden ze uitgekotst, ook al wilde niemand van ze weten, jaag naar vrede met allen. Dat is een behoorlijke. Dan toch streven naar vrede. Pas op dat er geen bittere wortel opspringt in je hart. Want dat verontreinigt je. Want je zou woedend toch worden op dit soort mensen. Ja, de Heer Jezus, hij heeft gebeden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Hem overkwam precies hetzelfde. Die bittere wortel komt in no time boven. Als je een beetje onrecht aangedaan krijgt, dan word je al heel gauw boos. Soms al omdat die vent voor je niet zo hard rijdt als jij het eigenlijk zou willen. En dat is natuurlijk nul, maar goed, dat kan. Dat overkomt mij nooit hoor, ik ben altijd de kalme en de rustige. Maar nou, Henny zit hier, vraag maar. Ik wil alleen maar zeggen, maar de gelovigen die onder druk stonden, die vervolging te verduren kregen, die hebben wel te degen de neiging om een soort bittere wortel te voelen opkomen. Een stukje agressie tegen. Jaagt naar vrede met allen. Toch, nou, je kunt alleen maar kijken naar de Heer Jezus, je kunt alleen maar kijken naar wat Hij heeft gedaan in dit soort situaties en je weet precies wat je te doen staat. Dat is niet makkelijk. Vader, vergeef het hun, want ze, als je echt onrecht aangedaan krijgt, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat is moeilijk. Ik vind het heel moeilijk. Het klinkt wel heel vroom als je het zegt, maar ondertussen kookt het van binnen en wil je wel uit je vel springen en wil je die ander wel eens mores leren. Ik weet niet wat voor termen je er nog meer kunt bedenken, maar het is behoorlijk vergaand. Maar je jaagt ook naar heiliging. Die heiliging is niet hier dat je dan een bepaald stuk kleding aan moet trekken of geen televisie of wel televisie zou moeten hebben. Ik noem er nog even een paar itemtjes, hele kleine onderdeeltjes van onze wereld. Maar die heiliging is dat je gaat staan bij Hem. Dat je toch kiest voor Hem. Jaag naar vrede, dat is de ene kant. Met alle. Maar jaag naar heiliging, dat is de andere kant. Want zonder dat zie je niets van de Heer Jezus. Zonder de welke niemand de Heer zien zal. Het heeft niet te maken met kleren of met bepaalde onderwerpjes. Vul nu maar zelf maar een aantal dingen in. Iedereen heeft wel ooit met lijstjes te maken gehad. Aan de linkerkant van de weg lopen, ik noem het iets geks. Of aan de rechterkant, of zo moet het en zo hoort het. Die vertaling, zo moet het, zo gekleed, zo is je gewoonte. Zo zijn onze manieren. Is dat de heiliging? De heiliging is dat je voor Hem leeft, dat je bij Hem wilt zijn en dat je aan zijn kant gaat staan. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. Zorg dat je bij Hem bent, dat je van Hem bent en dat dat je streven is. Dat staat hier. In deze brief wordt de Heer Jezus heel bijzonder als de grote hoge priester neergezet. Als de hogere, de betere, de meerdere, degene die alles overtreft. De Heer Jezus wordt hier echt heel bijzonder geschetst. En dat bijzondere van de Heer Jezus komt ook in de rest van hoofdstuk 12 en in hoofdstuk 13 naar voren. Je kunt denken aan je familie, je kunt denken aan je afkomst, Joodse mensen. Maar wat is dan hun afkomst? Ja, dat is de berg Sinaï. Dat is het geluid van de bazuin. Dat is de rokende berg. Dat is een aardbeving. Dat is kracht van de Heere, geweldig. Nee, gij zijt niet genaderd tot die, maar je bent genaderd tot de berg Sion. Hier wordt heel concreet ineens een sprong gemaakt van Sinaï naar Sion. Wat is Sion? Ja, dat is de berg van de koning. Dat is eigenlijk Davids plaats. De berg van de koning, de koningsberg. Sion is een stukje van Jeruzalem. En als u het nog een beetje preciezer wilt, als u nog wat meer gaat inzoomen, dan blijkt dat op de berg Sion het avondmaal is ingesteld. Dat de bovenzaal daar is. Dat de plek is waar de Heilige Geest werd uitgestort. Zou je dan toch nog Sinaï kiezen? Of zou je Sion kiezen? Sion heeft te maken met onze Heer Jezus. En het is hier, met alle respect voor de psalm die we net zongen, anders dan in die psalm. Ik bedoel dat niet katteren voor bed, want die heeft die psalm uitgezocht om te zingen. Maar we gaan Jeruzalem niet binnen. We gaan een hemels Jeruzalem binnen. We zoeken die stad niet meer. We zoeken dat nieuwe. Dat staat hier. Want de gelovigen die in de druk van toen toch weer teruggingen naar Jeruzalem. Ja, die zouden weer die psalm gaan zingen. Jeruzalem, Jeruzalem, we treden uw poorten in. Maar hier staat, nee, niet een aardse stad, maar een stad uit de hemel neerdalend. Het nieuwe Jeruzalem. En dat nieuwe Jeruzalem komt nooit op aarde. Zal er nooit zijn. Dat is het verschil. Gelovigen uit de Joodse families hadden dit heel scherp. Die zagen dit ook. Wij hebben dit misschien niet meer zo scherp. Het is allemaal wat vervaagd en er komen hele horden voor in christelijke getuigenissen die weer half Jood of helemaal Jood willen zijn en ook Joods willen leven met alles wat daarbij hoort, met de feesten, met Shabbat, met alles daarmee aangedragen. Alles moet weer zoals het toen was. Want dat zijn onze roots, zeggen we. We willen terug to the basic, naar de basis. Nou, hier staat dat het helemaal niet naar de basis terug moet, wat dat betreft. Het is volslagen nieuw. Het is helemaal nieuw. Het is splinternieuw. En we hebben een altaar waarvan zij die tabernakel die niet eens mogen eten. En we willen ook niet in die tempel zijn. We willen buiten de lege plaats zijn. Want daar heeft de Heer Jezus zijn leven gegeven. Het verschil is heel scherp in Hebreeën 12 en in Hebreeën 13. En dat verschil, dat moet er misschien vandaag opnieuw zijn. Ik bedoel het niet wettisch, maar wel wat ons hart betreft. Onze harten zullen moeten uitgaan naar de Heer Jezus. Hij moet het centrum zijn. En ze hebben hem verworpen. Wat verwacht je? Ze hebben hem uitgespuwd. Sorry voor dat woord. Wat zouden ze met ons doen? Als ze aan het groene hout zoiets deden, wat zullen ze aan het dorre hout gaan doen? Het is heel normaal, zei de Heer Jezus, dat ze jullie gaan vervolgen, maar ze hebben mij vervolgd. Het is helemaal niet zo dat het een gemakkelijke route is. Een beetje gelovige heeft geen problemen, heeft overal zegen. Een soort zegenstroom, een soort corridon van engelen om zich. Er gebeurt niks, helemaal niet zo. Jaag naar vrede met allen, het is best moeilijk. En je mag daarvoor bidden en je mag daar een streven van kennen. Vrede met allen, dat is best moeilijk. Juist vandaag de dag wordt het alleen maar moeilijker. Want de aanvallen zijn legio en we worden besprongen door van alles en nog wat. En er is zoveel aan de hand vandaag. En de Satan gaat rond als een briesende leeuw. Ik was gisteren op een dag en ik probeerde te vertellen dat ons laatste bezoek in Jeruzalem. En ik wilde mijn Bijbel meenemen naar de tempel, maar dat mocht niet. Ik heb het geloof ik ook al gezegd hier. En je moet je Bijbel afgeven. Je mag niet met een Bijbel op het tempelplein komen. Is toch afschuwelijk? Het is toch vreselijk dat het zover gekomen is. Daar waar de Heer Jezus straks koning is en Here is en schittert op een manier zoals nog nooit eerder gebeurd. Daar mag je niet met een Bijbel komen. Want dat mag niet. Want er staat iets van Jezus in deze Bijbel. En dat is erg. Naar de mening van die mensen daar. Er staat een heiligdom gewijd aan de God die geen zoon heeft. De moskee van Omar heeft als een van de teksten daarop deze tekst. Gewijd aan de God die geen zoon heeft. En de Heer Jezus laat waarschuwen dat het kenmerk van de antichrist is dat ze de vader en de zoon loochenen. Goed, ik had het gezegd gisteren. Komt iemand naar me toe, bekend met het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Nou, het is bijna uit ons land, maar goed, het is nog Groningen, het is Nederland. En dan mag je niet meer met een Bijbel binnen. Precies hetzelfde. Het is verboden om daar met een Bijbel binnen te komen. In Nederland. Ja, je zegt misschien nog een keer, ach, dat is bijna Duitsland daar. Dat klopt ook, maar ik ben er wel op gegroeid. Niet in Ter Apel zelf, maar wel daar dichtbij. Dat is Nederland.
Het is veel verder heen dan u vermoedt. En de dreiging is er. Niet alleen in het Midden-Oosten, waar ze van plan zijn om Jeruzalem eens en voor altijd de Middellandse Zee in te krijgen. Maar hier ook. En alles werkt mee om de naam van de Heer Jezus maar niet meer te noemen. We hadden wat gesprekken de afgelopen week met een wat ouder echtpaar. Die hebben een dochter en die dochter is getrouwd met een islamitische jongeman. Komt uit Jeruzalem, van goede families, Oost-Jeruzalem. Ja, je mag wel bidden, pa, maar niet de naam van Jezus noemen. Nou, ik zeg, wat doe je dan? Ja. Nou, gaat u zelf eens invullen? Wat zou je dan doen? En die kinderen, die kleinkinderen van dit echtpaar, dus de kinderen van dat stelletje, die mogen niets verteld krijgen over de Heer Jezus. Nou, vorig jaar heeft er een van die kindertjes op de Battles de Heer Jezus aangenomen. Nou ja, ramp is niet van de lucht. En nu zijn ze naar Jeruzalem, naar die ouders van hem, maar ze mochten geen bijbeltje meenemen. Het kindje heeft toch stiekem een bijbeltje meegenomen. Hoe ver is het? Is dit een incident? Nee, dit is geen incident. En vanaf het moment dat de kerk besloten heeft om zo weinig mogelijk over de Heer Jezus te praten, om zo veel mogelijk compromissen te sluiten, is dit probleem gigantisch. Jaag naar vrede, ja. Maar ook naar heiliging, hoor je het goed? Niet alleen naar vrede, maar ook naar de heiliging, zonder welke niemand de Heere zien zal. Dat is de insteek. Vanaf het moment dat de Heer Jezus uit het beeld gaat, zie je niks meer van hem, ben je stekenblind geworden en gaat het helemaal fout. En het wordt tijd dat we opnieuw elkaar gaan zeggen, hij is het. Dat is de boodschap van de brief aan de Hebreeën, het grote thema daar. Daar begint het mee, Jezus Christus, die in de gestalt, we hebben het allemaal gehad in hoofdstuk 1. En we vonden het prachtig dat er zoveel over de Heer Jezus stond in één hoofdstuk. Maar het gaat nog steeds over hem. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Dat stond in ons hoofdstuk. Dat is het laatste hoofdstuk. Dat wat in hoofdstuk 1 stond, dat het door hem is, dat de hele schepping is gekomen. Dat hij alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Dat hij de erfgenaam is van alle dingen. Dat God door hem gesproken heeft. Dat hij ook de reiniging van de zonde tot stand gebracht heeft. Dat hij ook terugkomt en dat hij de Heer is en de Koning is en meer dan de engelen is. Dat hij dezelfde is, dat hij Yahweh zelf is. Hij, Christus Jezus, is gisteren en heden Yahweh, dezelfde, dat is een naam. Geen schaduw van ommekeer, geen verandering, de eeuwige, de onveranderlijke. Hij is dezelfde en tot in eeuwigheid, de Heer Jezus. Wilt u hem loslaten? Wilt u dan naar vrede streven met alle betekent dat, ik hou mijn mond wel. Maar dan vergeet u de heiliging. U ziet niets meer van hem. U bent totaal het spoor bijster. Dat is het gevaar van vandaag. Niet alleen voor toen, maar ook voor vandaag. Je hoeft helemaal niet zo op de tekenen van de tijd te letten om dit een beetje onder ogen te krijgen, om dit een beetje helder te hebben. Dit is gewoon zo. Dit is de feitelijke situatie van nu. We zitten daar middenin. Wie is de Heer Jezus voor je? En wat zeg je over hem? De Heer Jezus heeft buiten de poort geleden. Ze hebben hem eruit gegooid. Ze hebben hem niet gewild. En de Bijbel zegt, eigenlijk was dat al te voorzien. Want ook vroeger, toen de offers gebracht werden, werden zelfs de lichamen van de dieren waarvan het bloed naar binnen gedragen werd, buiten de poort verbrand. Dat was immers buiten de poort, buiten de legerplaats, een plek van verbranding. Ik herinner me nog dat we hier een keer over Deuteronomium 23 hebben gepraat. Dat was een beetje ondeugend aan de ene kant over een soort plek buiten de legerplaats. De Heere God zei, elke Israëliet moest een schepje hebben in zijn eigen PSU, bij zijn eigen persoonlijke uitrusting. En als hij dan naar de wc moest, nu zeg ik het maar heel plastisch, dan moest je buiten de legerplaats gaan, dan moest je met dat schepje een gaatje graven en dan moest je dan je behoefte doen en dan met het zand bedekken. Een beetje stom, maar dat is wat er staat. Want de Heer zegt, ik kan het niet uitstaan dat het in de legerplaats gebeurt. Ik wandel in die legerplaats. Nou, mag je zelf invullen. Als jij al moeite hebt met bepaalde hondentoestanden. Hij wandelt in de legerplaats. Ik kan het niet uitstaan dat wat weg moet, dat daar zomaar ligt. Ik heb daar een speciale plek voor, zei de Heer. En ik geef je een stukje gereedschap om het te behandelen. Beetje raar, hè? Weet je dat er een plaats is waar jij met je prut naartoe kunt, waar jij met dat wat weg moet weg, echt terug kunt? Waar is die? Ja, een beetje rommelig misschien, buiten de lege plaats. Heb ik het nu over een latrine? Ik heb het over het kruis. Ik heb het over de Heer Jezus, die jouw prut, jouw verkeerdheid, dat wat weg moet, wilde dragen. Daar kun je met je troep terecht. Sorry, daar kun je hem ontmoeten. Vind je dat niet een geweldige, geweldige boodschap dat je vandaag kunt zeggen, Heer Jezus, met al mijn verkeerdheid, met al mijn ongerechtigheid, al mijn zonden, mag ik brengen bij u. En ik mag ze deponeren waar u aan het kruis uw leven gaf, waar u voor schuldige, zondige, verkeerde, verdorven mensen uw leven gaf. Daar kan ik terecht. Ben je er geweest? Ben je er geweest met alles wat verkeerd is? Met alles wat verkeerd kon gaan? En alles wat je zelf al verkeerd deed? Ben je met je schuld en met je zonden bij hem geweest? Buiten de lege plaats. Daarom heeft ook Jezus buiten de poort geleden. Het zonde en het schuldoffer werd nooit op het altaar gebracht. Ja, alleen het vet. Maar het schuldoffer en het zondoffer werd altijd buiten de lege plaats verbrand. Daarom heeft ook de Heer Jezus. Ja, nu komen we erachter. Jeruzalem lag daar als een stad en buiten de stad was Golgotha en daar is de Heer Jezus aan een kruis gehangen en daar heeft het allemaal plaats gehad. En nu gaan we niet in de tempel in Jeruzalem gewoon door alsof er niks gebeurd is. Nee, we gaan buiten Jeruzalem, buiten de legerplaats en daar willen we zijn, waar hij is geweest, waar hij zijn schuld voor God beleden heeft, alsof het zijn eigen schuld zou zijn, maar hij heeft die jouw schuld voor God beleden. En hij heeft het gedaan alsof hij het zelf gedaan zou hebben, alsof het zijn eigen schuld zou zijn geweest. Laten we dan tot hem uitgaan, buiten de lege plaats. Jaagt naar heiliging, zorg dat je daar bij het kruis komt. Zorg dat je daar bent. Klem mij daarom vast aan het ruwhouten kruis. Ik wil het ruwhouten kruis omklemmen, ik wil het vasthouden, daar wil ik zijn. Buiten de poort, Heer Jezus, Golgotha, kruis, uw kruis. Ik heb niets anders willen weten dan Jezus Christus is die gekruisigd, zo zei Paulus. Aanvankelijk niet, hij was er tegen. Hij was een vervolger van de gemeente, maar later wel. Niets anders willen weten dan Jezus Christus is die gekruisigd. Het staat hier allemaal in Hebreeën 12 en 13. Het staat er echt allemaal in. En dus moeten we met z'n allen daar naartoe. Dat is onze basis. Daar willen we de Heere groot maken. We hebben hier geen blijvende stad. Dat klonk misschien voor hen heel vreemd. Zo van wat ze daar doen in Jeruzalem, wat ze daar aan het doen zijn in de tempel en wat die fariseeërs daar allemaal zeggen en wat de priesters daar allemaal aan offergaven brengen. We hebben hier geen blijvende stad. Dit is het niet. Maar we zoeken de toekomstige. Tegenover dat aardse Jeruzalem, waar de tempel stond en waar de feestgezangen nog steeds klonken, staat het Jeruzalem dat uit de hemel komt. Tegenover Sinaï, want daar zijn de voorschriften van de Heere en de voorschriften omtrent de offers ontstaan, vanaf Sinaï is Jeruzalem ontstaan. Maar in Jeruzalem hebben ze gezegd, voor hem niet, geen plaats in deze herberg. Weg met hem, kruisigen. En hij is uitgestoten. En nu, jaag naar de heiliging. Heiliging betekent altijd apart gezet zijn. Op een bijzondere plek gebracht worden. Jaag naar de heiliging. En als je niet bij het kruis bent, mijn broeder, zuster, jongeren of ouderen, dan zie je niks van de Heer Jezus. Dat is echt zo. Dat is een beetje raar misschien, maar dat snappen we diep in ons hart ook nog. Als je niet bij het kruis bent, zie je niets van de Heer Jezus. Moet ik dan de oorlog verklaren aan die lui die daar nog steeds... Nee, jaagt naar vrede met allen. Ik hoop dat dat helder wordt. We hoeven niet de vechthouding aan te nemen. Dat is nooit gebeurd. En als u bij Paulus kijkt hoe hij verguizing en verwerping heeft gekend, heeft hij gevochten? Nooit. Wel gebeden. Dat is nu precies hoe onze houding vandaag moet zijn. Wij hebben een altaar. We mogen de Heere prijzen. Want dat is
gekoppeld aan een altaar. We mogen hem dienen en we mogen danken. We mogen hem groot maken, we mogen hem bejubelen. We hebben een altaar en dat is een ander altaar dan die in de tabernakel stond. We hebben een altaar. We hebben het kruis van onze Heer Jezus. En je zou dat kruis weer helemaal overeind willen trekken. Een paar weken terug heb ik u geschetst dat Rembrandt ooit een schilderij gemaakt heeft over de kruisiging. En dat de soldaten daarmee bezig waren, heeft hij zo geschilderd. Maar dat Rembrandt een zelfportret geschetst heeft in dat tafereel. En dat kruis omklemt met twee armen. En meehelpt om dat kruis overeind te krijgen. Het was niet de schuld van de Joodse mannen. Het was ook niet de schuld primair van de Romeinse soldaten. Het en zijn de Joden niet en zijn de krijgslui niet. Ik ben het. Mijn schuld. Ik heb meegeholpen om dat kruis overeind te krijgen. Maar ook, ik klem me daarom vast, zoals ik zo pas zei, aan dat ruwhouten kruis. Het symbool van vervloeking en van schuld. Laten we tot hem uitgaan. En laten we door hem God voortdurende lofoffer brengen. Dat is de vrucht van de lippen die zijn naam belijden. Voortdurend. Nou, dat is best moeilijk. Als u het hebt over het weer, of over de auto, of over voetballen. Nou, ik weet geen andere thema's, dat is ongeveer alles. Je kunt het nog een beetje over politiek hebben. Laten we voortdurend een lofoffer brengen. Dat is de vrucht van de lippen. Dat is niet alleen uw overpeinzing 's nachts. Dat is dat wat u zegt, dat wat u zingt, dat wat u uitbrengt. Vrucht van de lippen die zijn naam belijden. Door hem heen. Heel lang geleden hebben we een beetje over de tabernakel gepraat en ook gezegd dat de hoge priester een bijzondere diadeem op zijn hoed had. Een bijzondere plaat, een enorme, dure, een stukje ornament op zijn tulband. En dat is de Heere heilig, dat stond er ingegraveerd. Waarmee de hoge priester de ongerechtigheid van de Israëlieten in de meest heilige dingen droeg. Dat is heel, heel bijzonder. En toen heb ik verwezen naar deze tekst. Jaren terug. Als u de Heere prijst. Dan bent u bezig. Heere, we prijzen uw grote naam. Ja, het vond toch dat ik een nieuwe knoop aan mijn jas krijg. Heere, we danken u voor alles. Ja, maar ja, mijn schoenen zijn nog niet zo helemaal schoon. Of morgen moet ik weet niet waar naartoe. Je bent aan het bidden. En in 5 of 10 of 20 seconden zit u met uw gedachten gewoon in uw auto, of u bent met uw werk bezig, of met uw kinderen, of met uw kleinkinderen bezig. U bent in no time helemaal van uw apropos af. Heb u nooit last van? Ik waarschijnlijk alleen maar. Maar ik wil het alleen maar zeggen. Je wilt de Heere dienen, je wilt hem prijzen, je wilt bidden, maar je wilt hem lof zeggen. En je zingt, nou wat zingt dat mens hard naast mij. En dat geschreeuw van die, en dat getrommel van een van zo'n slagwerk, ja, dat is ook allemaal maar niks. En we worden daarin gevoed natuurlijk, want er zijn best een paar voorgangers die zeggen dat de Heere zingen met zo'n drumband, dat kan al helemaal niet. Maar het is precies hetzelfde wat ze vroeger zeiden, het leger de zeiers, dat was niks. Bij ons in de kerken. Ja, inleiding. Ik zat erbij. Ja, want die waren met een trom bezig. Je kon nog niet met een trom de Heere loven, wel. Nee. Daarmee werd het hele leger de zeiers de grond in geboord. Zo vroom waren we. Ja, we hadden zo'n groot kerkorgel, een bak van een orgel, kostte een vermogen, dat wil je niet weten. En er werd zo hard op gespeeld, dat je elkaar ook niet kon verstaan. We hebben nu een grote mond over de decibellen van de begeleiding. Nou, dan had je decibellen van de begeleiding, er ging daar warmers, er zo fel tegen. En je kon ook niet meekomen, dan was ik altijd vooraan. Ik was nog gewoon 3 maten later. Sorry hoor, ik sla een beetje door. Maar als jij aan het lofprijzen bent, wat denk je daarna? Ja, aan de Heer Jezus. Hoe lang? 3 minuten? Nou, eerlijk zijn. Daarna, ja, ik ben wel vlug afgeleid, ja. Bovendien, die preek duurt nog veel te lang en de koffie ruikt. Nooit last van gehad. Weet je, laten we door hem heen. Hij, onze Heer Jezus, de echte hoge priester, draagt onze ongerechtigheid in de meest heilige dingen. Hij fungeert daar als een soort filter,
Als een soort katalysator. En dat wat we aan onze God en onze Vader brengen, gaat door hem heen. Ja, door hem heen. En wat er aan verkeerd elementje in zit, dat blijft achter. Maar door hem heen komt het bij de Vader. Vind je dat niet mooi? Ik vind het een van de allermooiste teksten uit de Bijbel, dat ik de Vader kan prijzen. En zelfs als ik in slaap val, dan zei de Heer Jezus, het was toch mooi. En de Vader heeft precies dat gekregen wat hij mooi vond. Dat is een zegen. Laten we, hoeven die hoge priester daar in Jeruzalem niet. Dat was Caiaphas of dat was Annas. Die hebben net de Heer Jezus. Nee, we hebben een andere hoge priester. Onze hoge priester. Die geweldige hoge priester. En door hem heen mogen wij opofferen en offeranden des lofs. Dat is de vrucht van de lippen die zijn naam beleiden. Je mag ook wat meedoen in de collecte voor Agape vanavond. Want in zulke offers, zowel die geestelijke lofoffers, lofprijzing, als de financiële, worden beide offers genoemd. Worden bij elkaar gebracht. Hier. Zo zijn we bij de Heer Jezus. Bij hem, bij die ene gebracht. Dat is die onderlinge bijeenkomst waar ik het over had toen we het over hoofdstuk 10 hadden. Dit is precies wat de Heer bedoelt. En de God van de vrede. Zoals we dat zo prachtig lazen. Die onze Heer Jezus, de grote herder van de schapen, door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de doden. Bevestige u in alle goed om zijn wil te doen. Terwijl hij aan ons doet wat in zijn ogen wel behagelijk is. Door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Zo eindigt de brief. Dit is het. Die God van de vrede, die jou de vrede in je hart gegeven heeft. Vrede met God. Alle ongerechtigheid weg. De vrede van God. Dat betekent dat je in omstandigheden waar het moeilijk is, toch rust en vrede kent. Dat je toch kunt bidden. Jaagt naar vrede. Met allen. Kan. En de God van de vrede. Die de Heer Jezus langs die weg, door het donkere van dood en kruis en graf heen, terugbracht, die bevestigen u. En hem zij de heerlijkheid. Het is alleen maar door hem en alleen maar voor hem. Hier eindigt de brief van de Hebreeën. Er komen nog wat groeten, waaruit blijkt dat het waarschijnlijk Paulus is geweest. Degene die in Italië waren, gingen groeten. Spreekt over Timotheus. Dat was natuurlijk de assistent. De jongeling van Paulus. Zijn opvolger bijna zou je zeggen. Zijn rechterhand. Zijn knecht. Dus we nemen aan dat het toch Paulus is geweest. Die deze brief heeft geschreven. Dat blijkt onder andere uit de laatste versen van deze brief. En hij eindigt. Heeft het niet meer over zichzelf. Heeft het over de Heer Jezus. En over een paar anderen. Zelf, hem zij de heerlijkheid. En zo mag je de wereld ingaan, zo mag je hier staan. Wat er ook aan verguizing, aan miskenningen, misschien wel aan vervolging komt. Ik wens het niet. Maar hij zal er zijn. Ik wil jagen naar vrede. Met allen. Maar ik wil ook jagen naar heiliging. Want ik wil hem graag zien. En dat heeft te maken met het nieuwe Jeruzalem, met dat wat nog komt. Daarom mag je als Maranatha-gezelschap verlangen naar hem. Hij, de Heer Jezus, zal dit waarmaken. En er komt een moment dat het nieuwe Jeruzalem van God door de hemel neerdaalt. Boven Jeruzalem hangt, die op dat moment zwaar onder vuur ligt. Er blijft bijna niets van over. Als hij niet ingrijpt, dan blijft er van Jeruzalem ook in de letterlijke zin niets over. En er komt uit de hemel dat nieuwe Jeruzalem. Wij komen uit de hemel. We zijn niet genaderd tot die stad hier op aarde, maar tot een stad heel anders. We zijn niet gekoppeld aan Sinaï, we zijn gekoppeld aan Sion. De koning der koningen, de heren der heren, aan zijn werk. U en ik, wij mogen vanavond blij zijn met de Heer Jezus. En die blijdschap mag je ook wel gaan uiten. Ik wil je daarin voorgaan. Vader, we zijn blij met de Heer Jezus. We danken u dat uw eigen zoon u zo heeft gediend. dat hij zo verguizing en verwerping wilde ondergaan om uw hart te openbaren, om uw wezen te tonen en om dat verlossingswerk te brengen waardoor we behouden kunnen worden. En ieder die in hem gelooft mag zeggen, ik ben behouden, ik ben gered, mijn schuld is weg. Buiten de lege plaats is dit allemaal gebeurd. Daar waar wij met onze prut en troep kwamen, daar heeft hij willen hangen. Dank u wel daarvoor. Dank u voor deze dingen. Dank u voor uw woord. Dank u voor de boodschap. Dank u dat u de God van alle vrede bent. Dat u heiliging wil. Dat we om dat kruis heen staan. Dat we dat kruis nooit verlaten. Dat we dat vasthouden. Klem mij daarom vast aan dat ruwhouten kruis. Niet om orthodox te klinken, maar omdat het onze levens zijn. Omdat het ons hart heeft. En we willen ook jagen naar vrede met allen. Vader, het is best moeilijk om vandaag in deze wereld te staan. Sommigen hebben daar meer moeite mee dan anderen. Ligt ook een beetje aan het klimaat en ligt ook een beetje aan het land waar je bent. Maar we willen u danken dat we zo met elkaar dit stukje uit uw woord mochten overwegen. En zo mogen vragen of u door uw Heilige Geest wilt werken en zo'n verlangen in ons wilt geven om u te prijzen. Door hem heen, door onze Heer Jezus heen. Opofferen, een offerande des lofs, de vrucht van onze lippen, omdat we zijn naam belijden. Vader, dank u wel dat de Heer Jezus onze Heer is, dat Hij, uw Zoon, alles is voor u. En dat we Hem mogen prijzen en voor Hem mogen gaan. We willen daarom die heiliging ook afsmeken. Om bij Hem te zijn, om apart te staan, om heel uniek om Hem heen te zijn, bij Hem. We willen u danken dat u dat bedoelt met onze levens. Dat u dat bedoelt door uw Heilige Geest te geven. We danken u en eren u, Vader, voor uw Zoon. En we bidden ook voor elkaar dat we dit ook uitdragen in de dagen die voor ons liggen. Wij prijzen u. Amen.